Oké, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema jagen naar het doel. En dat wil ik doen aan de hand van Filippenzen hoofdstuk 3. Dus laten wij met elkaar ook lezen Filippenzen 3 vanaf vers 1. En het gaat mij vanmorgen met name ook om vers 14. Vergeten wat achter ons ligt en ons uitstrekken naar wat voor ons ligt. Dus Filippenzen hoofdstuk 3 vanaf vers 1. En ik heb hier de herziene statenvertaling voor mij. Dus daar kunt u even aan ruiken als ik die zo voorlees. Maar hij wijkt niet veel af van de NBG-vertaling. Er staat bij mij boven de uitnemendheid van de kennis van Christus. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Here. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën en wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de gerechtigheid of de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Ja, even tot zover. Oké. Mensen zijn niet als plankton. En daarmee bedoel ik, plankton, dat zijn die hele kleine diertjes, die onzichtbare diertjes die in de oceaan zweven en zich daar bevinden. Maar ze bevinden zich daar tamelijk doelloos. Ze zijn niet echt op weg naar de Costa del Sol of zoiets. Ze zijn daar gewoon en ze laten zich heen en weer bewegen door het water. Mensen zijn niet als plankton. En daarmee bedoel ik, mensen die streven altijd wel. Iedereen is wel op een bepaalde manier ambitieus. En ieder mens heeft wel bepaalde doelen voor zich. Wij allemaal hebben een levensdoel. En iedereen in Genk en omgeving, hier, wie je ook vraagt, en ook al zijn mensen zich er niet van bewust, en soms hebben mensen niet eens door hoe dat eigenlijk bij hen zelf zit, maar iedereen heeft levensdoelen. En iedereen heeft ook één iets dat het ultieme is in zijn of haar leven. Een ultiem levensdoel. In het Nederlands of in Nederland zeggen wij, je gaat ergens voor. Zeggen jullie dat ook in Vlaanderen? Ergens voor gaan? Mensen gaan ergens voor. En vanmorgen wil ik jullie uitdagen door bij dit gedeelte, als we bij dit gedeelte van Paulus stilstaan, wil ik jullie uitdagen en ook inspireren om daar voor jezelf over na te denken. Wat zijn mijn levensdoelen? En wat is ten diepste mijn ultieme levensdoel? Je kan het ook nog op een andere manier verwoorden. Waar probeer ik mijn houvast in te vinden? We zullen zien dat Paulus een tijd heeft gehad dat hij een verkeerd houvast had. Hij had een verkeerd levensdoel. En dat levensdoel dat jaagde hij na, omdat hij daarin zijn houvast meende te kunnen vinden, maar het blijkt achteraf een vals houvast te zijn geweest. En toen heeft hij uiteindelijk in Christus zijn ware houvast gevonden. Maar de vraag kun je dus ook zo stellen, waar vind jij je houvast in? En ook daarvan geldt, iedereen om ons heen, alle mensen, hebben ten diepste iets waar ze hun veiligheid in vinden. En waar zoek je naar? Iedereen is op zoek. Jezus heeft ook gezegd, de heidenen zoeken. Wees niet als de heidenen, die zoeken naar eten, drinken, onderdak en kleding. Dat is waar het leven van heidenen, dat wil zeggen mensen die niet voor God leven, mensen die God niet kennen. Dat is waar heidenen naar zoeken, mensen zoeken. En Jezus heeft niet gezegd, nou jullie moeten maar stoppen met zoeken. Hij heeft gezegd, jullie moeten leren om iets anders te zoeken. Dus ieder mens is ook ambitieus. En het is ook goed om ambitieus te zijn. Maar de vraag is, hoe zijn we ambitieus? En wat is onze diepste ambitie? En dat waar je ambitieus voor bent, daar vind je je houvast in. Dat heeft met elkaar te maken. Je streeft naar datgene waar je denkt veilig door te zijn. Wat ik wil doen is, ik wil proberen om dit thema te behandelen, vooral aan de hand van vers 14. En dan gaat het vanmorgen over twee dingen. Paulus die zegt daar namelijk, vergetende hetgeen achter mij ligt, vergetend wat achter is, en mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt. En hij zegt dan ook, ik jaag naar het doel. Dus daarin zien we ook, Paulus was ook na zijn bekering tot Christus zeer ambitieus. Hij zegt, ik jaag ernaar, dat zegt hij tot twee keer toe in dit gedeelte. Maar nogmaals, eerst kijken we naar wat Paulus over zichzelf zegt, vergetend wat achter mij ligt. En dan kijken we ook naar ons eigen leven. Wat vergeten wij wat achter ons ligt? En wat is het fijn om ook te vergeten wat achter je ligt? Dat is ook heel bevrijdend. En in de tweede plaats, mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt. Ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God. Oké, ten eerste het vergeten van de dingen van vroeger. Zoals ik al zei, Paulus heeft hele schadelijke levensdoelen gehad. Van zijn vroegere leven als fariseer, en ik zal er zo meteen iets meer over zeggen, wat is dan dat oude leven van Paulus? Maar daarvan zegt hij nu hij Christus heeft leren kennen, ik acht het als schade. Ik acht het als schade, dat woord gebruikt hij twee keer, en ik acht het zelfs als vuilnis. Met andere woorden, je kunt het als volgt zien, als je aan het boekhouden bent, dan heb je een kolom met winst en je hebt een kolom met verlies. En er zijn dingen die hij in het verleden in de kolom van winst heeft geplaatst. Daarvan zei hij toen, dat is mijn winst, dat is goed, ik ben blij dat ik dat heb en dat heb ik bereikt. En daar ben ik trots op. En dat geeft mij houvast. Daar heb ik naar gestreefd. En ik heb het te pakken gekregen. Dat was toen in de kolom van winst. Maar nu zegt hij, ik plaats het nu toch echt wel degelijk in de kolom van verlies. Het is mij tot schade. Waar heeft hij het over? Hij heeft het over de tijd dat hij zijn vertrouwen op het vlees heeft gesteld. Dat is een beetje een moeilijke term. Maar wat bedoelt hij met vlees? Hij bedoelt daarmee zijn eigen kunnen, zijn eigen prestaties, zijn eigen verdiensten. Als fariseer was Paulus heel erg gericht op goede werken. Nou, goede werken zijn natuurlijk goed. Er is niks mis met goede werken. Goede werken zijn veel beter dan slechte werken. Laat dat duidelijk zijn. Maar hij vond zijn houvast daarin. Hij bouwde zijn leven daarop. Hij dacht dat hij daardoor naar de hemel kon gaan. Hij dacht dat hij door zijn goede werken, als hij zou sterven, naar de hemel zou gaan. En hij dacht ook dat hij door zijn goede werken, door zijn eigen verdiensten, zo zeggen we dat, dat hij een kind van God was. Dat het goed was tussen God en hem. Maar daarvan zegt hij nu, dat was misplaatst vertrouwen. Toen was het in de kolom van winst. Maar nu zie ik dat ik het eigenlijk in de kolom van verlies moet zetten. Want juist het feit dat ik daarop vertrouwde, hield mij ervan af om mijn vertrouwen op Christus te stellen. En daarom acht ik het nu verlies. Snapt u dat? Juist omdat hij daar zijn veiligheid in vond, En dat hield hem dus af van het geloof in Jezus Christus, waar alleen echte veiligheid is te vinden, omdat het hem afhield van het vertrouwen op God en de gerechtigheid van God, in plaats van zijn eigen gerechtigheid. Daarom acht hij het nu schade. Nou, Paulus heeft het niet alleen over zijn goede werken, maar hij heeft het ook over zijn afkomst. Als hij spreekt over, als er één is die zou kunnen vertrouwen op zijn eigen prestaties en zijn eigen dingen, zijn eigen afkomst ook, dan ben ik het wel. Dan geeft hij een hele opsomming. En dan, dan zien wij dat het, dat is wel treffend vind ik ook. Het is niet de eerste de beste, het is niet een middelmatig iemand die hier zegt, ik kan niet op mijn eigen werken en afkomst vertrouwen. Nee, ten eerste, het was een zeer ijverige onderhouder van de wet. Hij was een uitstekende farizeeër, zeer toegewijd. En hij had ook niet een geringe afkomst. Hij zegt, uit het geslacht van Israël, als we even kijken naar vers 5. Ten eerste besneden op de achtste dag, precies zoals de letter van de wet ook voorschrijft, voor de Joden, uit het geslacht van Israël. Hij zegt dan ook daarna een Hebreër uit de Hebreeën, dat wil zeggen, zowel zijn vader als zijn moeder waren Jood. Hij is niet geboren in Israël, hij was geboren in Tarsus, dus buiten Israël, maar hij is wel helemaal opgevoed en opgegroeid in het Jodendom. Dan zegt hij van de stam van Benjamin, waarom noemt hij dat? Nou, er zijn een aantal redenen. Ten eerste, de eerste koning van Israël kwam uit de stam Benjamin, daar was hij ook naar vernoemd. Hè? Saul, daar was hij naar vernoemd. Ten tweede, Jeruzalem lag in het gebied van Benjamin, dus ook dat was een eer. En ten derde, de stam Benjamin was trouw gebleven aan het huis van David na de splitsing van het koninkrijk. Was niet bij het noordelijke, meer liberale koninkrijk gaan horen, maar was bij het meer zuidelijke, meer orthodoxe koninkrijk van Israël, koninkrijk van Juda, blijven horen. Dus ook dat was goed. En, nou ja, daarin zien we dat, ja, dat hij gewoon van hele goede kom af was, wat betreft het Jodendom. En bovendien heeft hij het ook over zijn fariseerschap. En ik heb al gezegd, hij was dus een zeer toegewijde volgeling van de wet. Wat op zichzelf natuurlijk helemaal niet verkeerd is. Maar hij was ook nog eens een keertje natuurlijk buitengewoon goed onderlegd. Hij had gestudeerd onder Gamaliel. Gamaliel was een van de bekendste leraren. Een van de bekendste rabbijnen in de tijd van Jezus en de apostelen. En hij was een leerling van Gamaliel geweest. Hij kwam van de beste universiteit, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, hoog opgeleid, natuurlijk zeer intelligent, een man met grote bekwaamheden. Een man die volbloed Jood was en ook helemaal volgens de wet was opgevoed en opgegroeid. En die ook nog eens een keertje veel ervaring had in het buitenland, omdat hij in Tarsus was opgegroeid. Hij kende dus het Grieks ook heel goed. Zowel het Aramees, wat gesproken werd in Israël, als het Grieks kende hij goed. Enzovoort, enzovoort. Paulus was een man van kaliber. Die ook in het Jodendom van toen, gewoon al als zeer jonge man, een hoge positie had verworven. Hij was zo ijverig voor de wet. Daar vond hij helemaal zijn identiteit in. Daar bouwde hij zijn hele leven op. En hij geloofde met zijn hele hart dat zijn goede werken en dat de goede werken van de mens kunnen zalig maken, de mens in het reine met God kunnen brengen, dat hij die kleine gemeenschap, die sprak van een andere gerechtigheid, die sprak van de gerechtigheid door het geloof, die sprak van de gerechtigheid die niet uit onszelf is, maar die wordt geschonken in Christus. Die gemeenschap, die bestreed hij vurig. Daar was hij helemaal tegen. Waarom? Omdat dat helemaal inging tegen zijn houvast en zijn vertrouwen. De gemeenschap die de gerechtigheid in Christus predikte, die bestreed hij met hand en tand. Hij was een vervolger van de gemeente van Jezus Christus. Een vervolger van degene die geloofde dat Jezus de Messias is. Dat Jezus de zaligmaker is. Dat niet de wet zalig maakt, maar dat Jezus zalig maakt. Maar zelfs deze man, die zo roemde in zijn werken, in zijn positie, in zijn afkomst, in zijn kunnen, in zijn bekwaamheden. Zelfs deze man heeft de Heer Jezus iets anders laten zien. Christus heeft zich aan hem geopenbaard. En toen hij Christus leerde kennen, ging hij inzien dat al die dingen waar hij in het verleden zijn vertrouwen op had gesteld, al die dingen waar hij in had geroemd, waar hij zich gelukkig mee had geprezen, dat die geen gerechtigheid voor God konden opleveren. Alles waarvan ik dacht, Paulus had het ook als volgt kunnen zeggen, alles waarvan ik dacht dat het mijn gerechtigheid voor God opleverde, ben ik toen gaan zien als schade, omdat ze mij van vertrouwen op God afhielden. Hij vertrouwde op eigen menselijke verdiensten, op zijn eigen werken, maar dat leverde hem helemaal geen gerechtigheid voor God op. En nu zegt hij, ik heb Christus leren kennen. En het is een gerechtigheid, niet de gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk, en nu citeer ik vers 9, de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Paulus is bekeerd van houvast vinden en streven naar de gehoorzaamheid aan de wet, tot volkomen overgave aan Jezus Christus en vertrouwen op Jezus Christus alleen. En dan zegt hij daarvan, vergetende wat achter mij ligt. Dat oude leven, wat naar menselijke maatstaven heel goed was, wat naar menselijke maatstaven ook uitstekend was. Nogmaals, hij was een formidabele fariseer. Maar daarvan zegt hij zelfs, ik vergeet het. Die dingen in zichzelf waren niet verkeerd, maar het feit dat ik die dingen had gemaakt tot het ultieme in mijn leven, dat was verkeerd. En dat vergeet ik nu. Nu is het echt anders geworden, want Christus is in mijn leven gekomen. Nou, nu even naar ons leven hier en nu. Wij zijn niet opgegroeid als fariseer. Wij zijn ook niet opgegroeid als Jood, neem ik aan. Alhoewel het natuurlijk kan dat hier iemand van Joodse afkomst zit. Wij hebben ook niet gezeten aan de voeten van Gamaliel. Maar wat ik al zei, Paulus had dit houvast. En zo kan het zijn dat wij ook een houvast hebben gehad. Of misschien wel tot op de dag van vandaag. Een houvast hebben, wat we eigenlijk moeten vergeten. Het kan zijn dat wij ook, hè, ik bedoel, er zijn miljoenen mensen in deze wereld die net als Paulus in zijn oude leven, werkelijk waar, er zijn zelfs miljoenen mensen in België, om u heen, en bij ons in Nederland, om ons heen, heel veel mensen die ten diepste zeggen, ik doe goede werken en daarom denk ik dat ik naar de hemel ga. Wat dat betreft ligt het niet zo ver van ons vandaan, dat leven van Paulus. Heel veel mensen die denken, ach, ik ben toch nog zo slecht niet als anderen en daarom zit het wel goed met mij. Maar als we de Bijbel lezen en als we het evangelie tot ons nemen, dan zien wij dat dat een verkeerd houvast is. Er zijn ook christenen, of misschien moeten we zeggen naamchristenen, die vertrouwen op hun kerkelijke afkomst. Er zitten denk ik heel veel mensen in de kerken, in allerlei kerken, die denken, ik hoor bij de goede kerk, ik hoor bij het goede kerkgenootschap. Er zijn zelfs Reformed Baptists die denken, ik ben een Reformed Baptist en daarom zit het goed met mij. Maar er zijn ook veel mensen die gereformeerd zijn in Nederland en die roemen in hun kerkgenootschap. En er zijn heel veel katholieken die denken, ik hoor bij de katholieke kerk en daarom zit het goed met mij. Maar dat is hetzelfde als waarvan Paulus nu zegt, het ligt achter mij, ik vergeet dat, want het was een verkeerd vertrouwen. Het is verkeerd om te vertrouwen op wat je religieus hebt bereikt. Het is verkeerd om te vertrouwen ook op je doop. Ook de doop is niet zaligmakend. Ook je moraliteit, je normen en waarden zijn niet zaligmakend. Nogmaals, heel veel van die dingen zijn goed en belangrijk. Maar als je daar je houvast in vindt. Als jij zegt van ik kom uit een degelijk gezin. Bij ons thuis hadden we normen en waarden. Die hebben mijn ouders mij meegegeven. Ik doe niet wat andere losbandige mensen doen. Wij houden ons aan bepaalde regels. Prijs de Heer daarvoor. Dat is uitstekend. Maar als je daar je houvast in vindt. Als je daar je identiteit opbouwt. Als dat is waardoor je denkt. Het is goed met mij. En daardoor zal ik naar de hemel gaan. Dan zit je nog in het leven zoals Paulus dat ook in zijn oude leven heeft gehad. En hij zegt, ik vergeet wat achter mij ligt. Weet je, we kunnen het zelfs nog breder trekken als we nadenken over levensdoelen. Want een levensdoel heeft te maken met waar je je houvast in vindt. Zoveel mensen hebben een afgod in hun leven. Voor sommigen is geld hun houvast. Maar het is een afgod. Want geld kan je uiteindelijk voor de eeuwigheid geen zekerheid geven. Anderen hebben een levenspartner als houvast. En die zeggen, mijn man of mijn vrouw, daardoor ben ik werkelijk gelukkig. Maar een levenspartner kan ten diepste niet gelukkig maken. Ja, natuurlijk kan je heel veel geluk beleven in het huwelijk. Maar de diepste noden van ons hart kan alleen de Heer Jezus Christus vervullen. Sommige mensen, sommige ouders, verafgoden hun kinderen. Die verwachten dat hun kinderen hun gelukkig maken. En die leggen een last op de schouders van hun kinderen. Waar die kinderen aan te pletten gaan. Want er zijn ouders, er zijn moeders, soms ook vaders. Die hun geluk van hun kind verwachten. En ook daarvan moet je zeggen, dat kan het kind helemaal niet vervullen, dat verlangen. En andere mensen hebben plezier of seks als afgod. Die hangen daar hun leven aan op. Die streven daarnaar. Dat noemen we hedonisten. Ook dat is in de lijn met wat Paulus hier zegt. Hij heeft doelen gehad. Hij heeft schadelijke levensdoelen gehad. Het is een schadelijk levensdoel om genot na te jagen. Er zijn zoveel mensen om ons heen in onze cultuur. Die ten diepste, als je eerlijk naar hun hart zou kijken, als ze zelf eerlijk naar hun eigen hart zouden kijken, die zoiets hebben, als ik maar geniet. Als ik maar kan genieten van het leven. Als ik maar vreugde beleef. Je leeft maar één keer. Dus het belangrijkste is dat ik het hier en nu goed heb. Maar zelfs daarvan moet je zeggen, alle genot van deze wereld, alle genot die er te vinden is in dit leven, de meest spannende, de meest opwindende, de meest leuke en mooie dingen van dit leven, zullen toch altijd onvolkomen vreugde blijven. Omdat er een leegte in het mensenhart is, dat alleen maar de Heere God kan vervullen. Maar het kunnen ook nog diepere afgoden zijn. Soms streven mensen naar macht en invloed, want ze denken als ik macht en invloed heb, dan ben ik veilig. Anderen streven naar waardering en bevestiging. Want die mensen denken, als ik geliefd word door anderen, als ik aanvaard word door anderen, als ik maar aardig gevonden word, als mensen mij maar accepteren, dan ben ik veilig. Maar ook dat is ten diepste een schadelijk levensdoel. En weer anderen streven naar veiligheid en de beheersing van hun omgeving. Mensen worden control freaks. Ze willen alles onder controle hebben in hun leven. Dat is hun levensdoel en daarin vinden ze houvast. Als ik het maar onder controle heb. Maar die controledrang, die maakt hun in feite ongelukkig. Dat noemen we de diepere afgoden van het hart. De diepere schadelijke levensdoelen die er kunnen zijn. En Paulus zegt van al deze dingen, vergetende hetgeen er achter mij ligt. En ik hoop dat ik u vanmorgen kan uitdagen door deze prediking om ook inderdaad achter u te laten wat verkeerd is. Verkeerde levensdoelen. Dat is zo makkelijk. Ik denk ook waar ik nu over spreek. Hè? Wat zijn onze ambities? Waar jaag ik naar? En wat is nou werkelijk mijn God? En is er nog een afgod in mijn leven? Ook als je christen bent. Ook als je opnieuw geboren bent. Dan nog speelt dit een rol. Je hebt je bekeerd van de afgoden tot God. Maar om opnieuw een bovenmatige affectie te ontwikkelen voor dingen van dit leven is heel reëel. En dan mogen we vanmorgen ook weer dat onderscheiden bij onszelf. En we mogen terugkeren tot de loutere en de eenvoudige toewijding aan Jezus Christus. Nou, ik wil nog kort iets anders zeggen over dat vergeten. In het kort nog twee dingen. In de eerste plaats, als je christen bent geworden en als je Jezus Christus hebt leren kennen, dan denk ik dat je ook veel beter in staat bent om het nare verleden, de droevige dingen die zijn gebeurd, de dingen die zoveel pijn hebben gedaan, de dingen waar je zo ontzettend veel verdriet over hebt gehad, waar je zoveel tranen om hebt gehuild, om die ook achter je te kunnen laten. Vergeten hetgene achter mij ligt. Want Paulus heeft namelijk ook een heel droevig leven gehad als fariseer. Hij was wel gevierd en geëerd in het Jodendom. Hij was wel zeer succesvol en presteerde heel veel. Maar hij had eigenlijk een heel droevig leven. Want heeft u er wel eens over nagedacht dat een vervolger altijd in een veel ergere toestand is dan iemand die vervolgd wordt? He, vandaag de dag in Noord-Korea worden christenen vervolgd. Worden heel veel mensen vervolgd. In Noord-Korea zitten minstens 250.000 mensen in afgrijzelijke concentratiekampen, waar de meest helse, barbaarse daden plaatsvinden. Echt waar. Als je leest over de concentratiekampen in Noord-Korea, as we speak, op dit moment. En ook tientallen duizenden christenen zitten in die kampen in Noord-Korea. Maar de vervolgers, de mensen die deze gruwelijkheden daar, ook vandaag, plegen, hebben een veel en veel droeviger leven dan degene aan wie dat wordt gedaan. Want als vervolger ben je altijd veel zieliger dan als degene die wordt vervolgd. Paulus was een vervolger geweest. En een leven waar hij zich diep voor schaamt achteraf. En dat is veel pijn, heel veel pijn. Maar ook daarvan zegt hij, vergetende wat achter mij ligt. In die zin, natuurlijk heeft het enorme littekens achtergelaten op zijn ziel. Maar toch, hij kan zich uitstrekken. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uitstrekken, is het niet heerlijk? Dat betekent dat ook u, ook jij, als je Christus hebt leren kennen, als je het ware houvast in hem hebt gevonden, als je de werkelijke roem hebt gevonden, de enige echte roem, namelijk in Christus, dat je zegt, mijn leven wordt niet bepaald door mijn verleden, maar mijn leven wordt bepaald door mijn toekomst. Mijn leven wordt niet vooral gekleurd door de moeilijke dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ik ben niet gedetermineerd door de dingen uit het verleden. En ik laat ook mijn eigen zijn op dit moment niet bepalen door vooral die moeilijke, nare dingen die zijn geweest. Maar dat heeft minder gewicht gekregen. Nu ik mij kan uitstrekken naar wat voor mij ligt. Ik hoop zo dat u zover ook komt. Dat u zegt, ik kan mijn pijn ook achter mij laten. Er is een tijd om te rouwen, begrijp me goed. Als je iemand hebt verloren die je dierbaar is. Er is een tijd om te rouwen. Of als je je baan bent verloren. Of wat ook het verlies is geweest. Natuurlijk is er een tijd om te rouwen. Maar de Bijbel zegt wel, wij rouwen niet als de mensen die geen hoop hebben. We blijven altijd hoop hebben. En zelfs als je in de diepste rouw zit, dan nog kan je je uitstrekken naar wat voor je ligt. En dat betekent dus, nogmaals wil ik het tegen u zeggen, u hoeft uw leven niet te laten bepalen door de zwarte bladzijden uit uw geschiedenis. Maar u mag uw leven laten bepalen door de heerlijke bladzijden uit Gods geschiedenis die hij nog met u heeft. Want het beste komt nog. Je mag je uitstrekken. In die zin mag je ook zeggen, ik heb nu genoeg gerouwd. Ik heb genoeg bij de pakken neergezeten. Ik heb genoeg ook me daardoor laten beheersen. En nu is er een moment dat ik opsta en verder ga. Ik sta op en ik ga verder. Het rouwgewaad wordt van mij afgenomen. En de Heer geeft mij een ander gewaad. Een lofprijzingsgewaad. Met vreugde ga ik verder in dit leven. We mogen ook weten dat we onze zonden achter ons kunnen laten. Paulus kan ook zijn zonden vergeten, in die zin dat hij mag weten dat zijn zonden zijn vergeven. Ik wil daar nog dit over zeggen, als u misschien denkt, mijn zonden. We hebben het nog steeds over vergeten wat achter mij ligt. Kan je je zonde vergeten? Nou, niet in die zin dat je niet meer weet wat je hebt gedaan natuurlijk. Maar je kan ze wel vergeten in die zin dat je zegt, ik draag ze niet meer als een last op mijn schouders. Ik kan ook mijzelf vergeven. Want een zonde kan maar op één plaats tegelijk zijn. En als de Bijbel zegt dat God ze van mij heeft afgenomen en dat hij ze op zijn Zoon Jezus Christus heeft gelegd. Jesaja 53 vers 6. Wij allen dwaalden als schapen, maar hij heeft de gerechtigheid van ons allen op hem gelegd. Nou weet u, dit glas kan maar op één plaats tegelijk zijn. Als het hier stond, maar ik neem het weg en ik zet het hier neer, dan kan het niet op beide plaatsen tegelijk zijn. Zo is het ook met zonde. Als de Bijbel zegt dat onze zonden van ons zijn afgenomen en op Christus zijn geplaatst, dan betekent het dat ze niet meer op mij rusten. De schuld daarvan is van mij afgenomen. De last daarvan is van mij afgenomen. Ze zijn niet meer op mij. God ziet ze niet meer als hij naar mij kijkt. Hij heeft ze van mij weggenomen. En als God ze van mij weggenomen heeft, dan kan ik ze ook vergeten. In die zin dat ik ook niet meer mijn leven hier en nu door mijn zonde laat bepalen. Maar dat ik weet, het is vergeven, het is voorbij. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Alles is nieuw geworden. Vergeten hetgeen er achter ons ligt. Maar ten tweede, en ik ga niet zo lang spreken over het tweede als over het eerste. Vrees niet. Maar, mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. De uitnemendheid van de kennis van Christus, dat is de echte ware ambitie. Ik heb laatst ook tegen een groep jongeren gezegd. Ik zei tegen hun, jullie zijn veel te kostbaar om alleen maar voor het geld te leven. Jullie zijn veel te mooi om alleen maar voor het genot te leven. Je bent de kroon op Gods schepping. En dat betekent dat je zo bijzonder bent. Je bent van eeuwige waarde. Dat betekent het ook dat je naar Gods beeld bent gemaakt. Hij is eeuwig. En jij hebt ook een eeuwige ziel. Dat is zo kostbaar dat je jezelf degradeert als je gaat leven voor geld of genot. Of voor iets dat uiteindelijk nooit tevreden kan stellen. En omdat je zo waardevol bent, mag je je uitstrekken naar dat wat God voor je heeft. En je mag Christus maken tot je ultieme goed. Je mag hem maken tot je hoogste goed. En dat past bij jouw waarde. Het past bij jouw waarde om jezelf helemaal te geven aan de Zoon van God. Hij is de bron van levend water. Hij heeft gezegd, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En het water dat ik hem geef, zal in hem zijn als een fontein dat springt ten eeuwige leven. De geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort, zegt, kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Jezus is de bron van levend water. Je doet jezelf tekort als je uit een andere bron gaat drinken. Je verlaagt je eigen waarde als je geld of genot of iets anders maakt tot je levensbron. Want die bronnen die drogen op. Echt waar. Die bronnen drogen op. Het zijn waterbakken die geen water kunnen houden. Zoals Jeremia zegt. Maar de Heer zelf is de bron van levend water. De uitnemendheid. De uitmuntendheid. Van de kennis van Christus. Waarom zegt Paulus? Opdat ik hem mag kennen. Vers 8. Opdat ik Christus mag winnen. Paulus heeft maar één verlangen om Christus beter te leren kennen. Waarom? Omdat al die andere dingen die hij in zijn vroegere leven heeft gekend, niet konden bewerken wat het kennen van Christus wel kon bewerken. Gerechtigheid voor God, verzoening met God, vrede met God, dat zijn zonden waren vergeven, dat hij aangenomen was als kind van God. En hetzelfde geldt vandaag, als u hier vanmorgen zit en u zegt met Paulus, ik geloof in Jezus Christus. Dat betekent, ik vertrouw op Jezus Christus en op zijn gerechtigheid. Ik heb hem aangenomen als mijn verlosser, mijn zaligmaker en mijn Heer. Als je zegt, oh dat ik Christus mag kennen, dan heb je gevonden wat blijft voor eeuwig. Dan ben je aangenomen als kind van God en niets kan jou dat ooit meer ontnemen. De ergste ramp niet in dit leven en zelfs de dood niet. De zegen van het zijn in Christus. Dat je zonden je vergeven zijn. En dat je mag zeggen, ik ben een kind van de Heere God. Het is goed tussen God en mij. Niet door mijn eigen gerechtigheid, maar door zijn gerechtigheid. Dan ben je kind van God. En niets kan het ooit meer ongedaan maken. Waar je ook doorheen gaat. Dat is het ware houvast. Wat al het andere je niet kan geven, dat geeft Christus je wel. Hij geeft veel en veel en veel meer genot en blijdschap dan alle genot die deze wereld heeft te bieden. Dat is wat Paulus zegt. En daarom zegt Paulus, ik jaag ernaar om hem te kennen. O, om hem te kennen. O, om hem te winnen. Dat is mijn levensdoel. Mag ik u vanmorgen de vraag stellen? Is Christus uw levensdoel? Als u eerlijk diep naar binnen kijkt, zometeen zullen we een moment hebben van stil gebed. En dan willen we gewoon in de gelegenheid zijn, dan wil ik u in de gelegenheid stellen om echt eerlijk bij uzelf te raden te gaan. Wat is mijn ambitie? Waar jaag ik naar? Waar streef ik naar? En waar ga ik nou voor? Wat is het ultieme van waar ik voor ga? En dan nodigt deze tekst ons uit om Christus te maken tot ons ultieme levensdoel. En hij zal nooit teleurstellen. Het leven is mijn Christus, zegt Paulus. Het leven is mijn Christus. Hij is zelf het leven. Zo heeft hij het ook gezegd. Ik ben het leven. De opstanding en het leven. Nou, wat ik ook nog zou willen noemen. Nog twee korte gedachten over het ons uitstrekken naar wat voor ons is. In de eerste plaats dit. Dat vind ik heel bemoedigend. Vers 12. Ik kan niet alle versen heel zorgvuldig exegetiseren, maar ik denk wel dat ik de strekking van wat Paulus hier zegt aan u doorgeef vanmorgen. Maar wat ik heel bemoedigend vind, vers 12. Daar zegt hij, ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Ziet u dat? De laatste helft van de eerste zin. Ik jaag ernaar. Niet dat ik het al verkregen heb, en daarmee bedoelt hij ook dat ik al helemaal van de zonde vrij ben. Nee, Paulus is nog niet helemaal van de zonde vrij, zoals broeder Frans ook al heeft gezegd vanmorgen. Maar ik jaag er wel naar, om het te grijpen. Maar dan zegt hij daarna, daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Dus hoort u dat? Aan de ene kant zegt hij, ik jaag er naar om het te grijpen. Dat is actief. Dat is wat Paulus doet. Namelijk Christus nog meer leren kennen. En door hem nog meer verlost zijn van de kracht van de zonde. Maar tegelijkertijd zegt hij, daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Dat is passief. Dat is wat de Heer in zijn leven heeft gedaan. En daarom, dat vind ik ook het bemoedigende. Dat als we vanmorgen hierbij stilstaan, vergeten wat achter ons ligt, ons uitstrekken naar wat voor ons ligt. Het is niet alleen maar iets wat wij moeten doen. Maar de Heer doet het ook in ons leven. Het is een werk van genade. Paulus was door Christus gegrepen. Je wordt door Jezus gegrepen. God doet een werk in je leven. En daardoor is er een verandering, ten diepste. Ik ben weer begonnen in het boek van John Bunyan, De Christenreis. Wie van jullie heeft De Christenreis gelezen? Zo, dat is een hoog gemiddelde. De Christenreis van John Bunyan is al vanaf 1638 buitengewoon populair onder christenen. Al bijna 400 jaar. En er zijn heel veel protestantse zendelingen die eerst de Bijbel gingen vertalen en daarna de christenreis van Bunyan. Wist u dat? Maar in dat boek komt christen in het huis, het is in het huis van uitleggen. Het is een allegorie op het leven van de christen. Het is een beeldspraak. Het is een verhaal dat hij schetst over christen die op weg gaat, op zoek naar de verlossing. En hij vindt uiteindelijk aan de voet van het kruis vindt hij verlossing. Dan valt het pak van zijn rug en dat rolt de berg af in het open graf. Prachtig. Dan is hij vrij van zijn schuld. Maar hij komt in het huis van uitleggen om voor zijn levenspad als christen nog lessen te leren. En in het huis van uitleggen wordt christen meegenomen naar een kamer. En dan ziet hij, als hij die kamer binnenkomt, ziet hij aan de wand een haardvuur. En in de open haard een vuur. En naast de haard staat een man met emmers water. Die is bezig om dat vuur te doven. Maar het vuur blijft branden. En dan neemt uitlegger hem mee naar de achterwand van waar die open haard, van de muur waar die open haard in zit. En als ze aan de achterkant van die muur staan, dan ziet christen een andere man daar staan. En vanuit de achterkant van die muur giet die andere man olie op het vuur. En daardoor blijft het vuur branden. En dan vraagt christen aan uitlegger, wat heeft dit te betekenen? En dan zegt uitlegger, die man die naast de haard staat en die emmers water op het vuur gooit, dat is de duivel. Die probeert het vuur van het geloof, het vuur van de godsvrucht, het vuur van de liefde tot de Here en het vuur van de gehoorzaamheid aan God te doven. Maar degene die achter de muur staat, dat is de Heer Jezus Christus. En die gooit olie op het vuur. En het water van de duivel kan het olie helemaal niet uitdoven, omdat Christus bezig is dat vuur brandende te houden. En het feit dat christen eerst niet kon zien wat er achter die muur gebeurde, dat vind ik ook zo mooi, dat duidt erop, zegt uitlegger, dat de gelovige vaak zelf niet eens doorheeft hoe genadevol Christus aan het werk is in zijn of haar leven. Je ziet het soms niet, maar de Heere houdt je vast. En soms wanhoop je aan jezelf. En soms baal je van je zonde. En soms heb je verdriet omdat je zegt, ik heb het nog niet gegrepen, net als Paulus. Ik ben er nog niet. Ik ben nog niet zo heilig als ik zou moeten zijn. Maar dan zie je even niet dat Christus wel degelijk achter de muur staat. En hij houdt het vuur brandende. En zo is onze Heer. Je bent door Christus gegrepen. Je hoeft het niet allemaal zelf klaar te spelen. Hij doet het. Hij stelt je in staat om te vergeten wat achter je ligt. Hij stelt je in staat om je verkeerde houvast op te geven. Hij laat je zien elke keer weer wat niet goed is. En dan geeft hij je ook de genade om daarvan los te komen. En mijn persoonlijke ervaring is ook, ik ben in mijn tienerjaren tot geloof gekomen. En sindsdien, en ook toen ik tiener was en toen ik jongvolwassene was, zijn er veel momenten geweest dat je zegt, ik dwaal af. Of ik heb gezondigd. Of het vuur is wat minder geworden. En dat er weer zoveel momenten zijn geweest dat je denkt, ja, en toch, je komt weer terug. En de Heere roept je weer terug. En hij trekt je met koorden van liefde. En hij waakt over je. En hij maakt dat je weer zegt, o Heer, ik leg mijn afgod af. En ik keer weer terug tot de loutere, eenvoudige toewijding aan u. Elke keer weer dat de Heere je weer tot hemzelf trekt. En dat is de ervaring van een ieder die de Heere heeft leren kennen. Weet je, het ligt niet als een last op jouw schouder om christen te zijn. Het is niet een zware opgave om christen te zijn. Maar je mag gewoon je overgeven aan Christus die in jou een werk doet. Hij is het. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, zelfde brief Filippenzen 1 vers 6, dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Ons uitstrekkende naar hetgeen er voor mij ligt. Het laatste wat ik wil noemen is dit. Ons uitstrekken, dat betekent ook dat er nog veel meer voor ons is. Als Paulus zegt, ik strek mij uit en ik jaag ernaar. Hij is al een aardig eindje op weg met de Heer. Hij is niet een nieuwe gelovige. Hij kent de Heer misschien wel al 20 jaar. En toch zegt hij niet, ik heb het nu wel gezien. Ik heb het nu wel allemaal begrepen. Voor mij is het allemaal koek en ei. Ik ben gearriveerd. Nee, hij heeft hier in deze verse zoiets van, ja, ik heb nog maar een begin van de kennis van Christus. Er is nog veel meer voor mij. En ik strek mij uit naar dat wat voor mij ligt. Ook als je 60 jaar bent en je kent de Heer al 40 jaar of 45 jaar van je leven. Dan nog sta je als christen met veel verlangen en met veel verwachting in het leven. Want je zegt, ik heb Christus nog lang niet ten volle leren kennen. De Bijbel zegt dat in hem alle schatten van wijsheid en openbaring zijn verborgen. In Christus. U heeft nog lang niet alle schatten van wijsheid en openbaring in Christus ontdekt. Er is nog veel meer te ontdekken. Ik weet nog dat ik les kreeg van een leraar hier in België. Ik heb trouwens 4 jaar ook in België gewoond. In Sint-Pietersleeuw, in de buurt van Brussel. Aan Continental Bible College heb ik gestudeerd. In de jaren 80 van de vorige eeuw, van het vorige millennium. En ik had een keer een leraar, die was voor 3 weken bij ons. En zijn vrouw was er ook, waren ontzettende lieve mensen. En toen vertelde hij dat hij werkte in een hele grote kerk in Amerika, waar hij een van de voorgangers was. En hij ging naar de kerk om te werken. Dan kwam hij terug voor de lunch. En dan vertelde zijn vrouw hem, weet je, ik heb vanmorgen nog weer iets meer over de Heer Jezus ontdekt. En dan had ze stille tijd gehouden. En ze had gelezen in Gods woord. Of ze had een boekje gelezen. Ze was in gebed geweest. En ze zei wel tegen haar man, weet je, de Heer Jezus is nog groter voor mij geworden. Ik heb nog iets meer van zijn glorie mogen zien. En dat is ook wat de Heer voor ons heeft. Er is nog veel meer heerlijkheid te ontdekken. Er is ook nog veel meer genade. Er is nog veel meer zicht op de genade mogelijk. De genade is nog veel groter dan we tot nu toe ooit hebben beseft. Echt waar. Die liefde van God is nog veel groter dan tot nu toe ooit tot ons denken en voelen is doorgedrongen. En ik kan nog veel dichter bij de Heere God komen. En ik kan een nog veel vertrouwelijkere omgang met hem hebben. Met andere woorden, als je christen bent, dan ben je niet gesetteld. Je bent in dit leven nog niet klaar. Straks zullen wij hem ten volle kennen. En nu mogen wij hem al, door de jaren heen en dag aan dag, beter leren kennen. Want hij openbaart zich door zijn woord en zijn geest. Hij wordt ons steeds dierbaarder. En de hoop in hem wordt ons steeds dierbaarder. Met andere woorden, we klampen ons steeds meer aan hem vast. We vinden steeds meer ons houvast in hem. En ik heb het hier als volgt opgeschreven. Het blijft altijd een avontuur om met de Heer Jezus te wandelen. Er zijn altijd nieuwe perspectieven en nieuwe horizons in ons leven met Christus. Gelooft u dat? En daar mogen we ons naar uitstrekken. En zo mogen we nu ook gaan tot de Heer in gebed. We mogen terugkeren, wat ik al heb gezegd, tot de loutere en de eenvoudige toewijding aan Christus. En als u misschien hier zit en u zegt, ik zie nu dat ik schadelijke levensdoelen heb nagejaagd. Ik zie nu dat ik mijn houvast heb proberen te vinden in iets wat het niet waard is en wat geen houvast kan geven. Of ik heb een onvolkomen vreugde van dit leven tot het ultieme gemaakt. Dan mag je vanmorgen komen tot hem die zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent, als je teleurgesteld bent in de onvolkomen vreugde van dit leven. En ik geef je rust en drink van het water dat ik je geef. We mogen komen tot degene die de enige echte bron van levend water is. En we mogen zeggen, Heer, ik strek me uit naar het kennen van u. Ik wil hier vandaan gaan als een man, als een vrouw, die met Paulus zegt, ik jaag ernaar. En dat ik Christus mag winnen. Dat is mijn levensdoel. Dat ik hem mag kennen meer en meer. Zullen we stil worden voor de Heer in gebed? En laten we ons eigen hart doorzoeken en ook bidden, Heer, doorgrond mijn hart. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. En laten we gewoon persoonlijk ook ons hart en leven aan de Heer Jezus Christus toewijden. Heere, u alleen weet hoe makkelijk ons hart ook afdwaalt. U alleen weet, Heere, hoe ons leven er werkelijk uitziet. En we danken u dat u niet in toren op ons ziet, maar dat u uw Zoon hebt gegeven, niet om ons te veroordelen, maar om ons te redden, om ons te behouden, om ons zalig te maken. We danken u, Heer, dat u ons vanmorgen ook uw Zoon laat zien. En dat we tot u mogen komen. En dat we mogen zeggen, hier ben ik, met al mijn falen, met al mijn zwakheden, ook met mijn pijn, met die nare dingen die zijn gebeurd, met die zwarte bladzijden uit mijn leven. Dat we tot u mogen komen en dat we u vanmorgen misschien voor het eerst en anders opnieuw mogen vinden als de werkelijke bron van levend water. Heer, we komen tot u. Dank u voor reiniging, voor vergeving, voor vrijspraak, voor rechtvaardiging. Dank u voor uw Heilige Geest. Dank u dat u olie op het vuur werpt, waardoor het vuur van de liefde tot u brandende blijft. Dank u, Heer, dat er zoveel vrijheid is in het niet hebben van afgoden. Dat er zoveel vrijheid is in het dienen en volgen van u. U maakt werkelijk vrij. Heer, we belijden u vanmorgen als onze bevrijder. U maakt vrij van de sterkste banden. U maakt vrij van de sterkste gebondenheden. U maakt vrij van de meest hardnekkige zonden. Want u doet het. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heer, we bidden u dat wij, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, dat we ook inderdaad de rest van ons leven, hoe lang of hoe kort het nog zal zijn, dat we ons zullen uitstrekken. Dat we vol verwachting en vol anticipatie en vol van verlangen in dit leven staan. Niet gezetteld, maar met een diep verlangen waarvan we weten dat het ook vervuld zal worden. Omdat de prijs die u geeft altijd prijs is. U stelt nooit teleur. Heer, dank u wel. En zo bidden we voor elkaar. En zegen ons, Heer, ook de rest van deze dag. En we willen u gewoon loven en prijzen. Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt toe. De lof en de eer en de dank en de aanbidding. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.